Welkom terug bij de Volendam Business Podcast. Het heeft even geduurd, maar eindelijk weer een nieuwe aflevering. En in de studio heb ik Esther. En ik heb eigenlijk Esther leren kennen doordat ik haar ben gaan volgen op social media. Een wederzijdse kennis van ons, die ook Esther heet. En die had haar eens genoemd. En ik vond dat heel interessant. En eigenlijk via social media zijn we bij elkaar gelinkt van joh, moeten we samen een podcast doen? Esther die maakt zelf ook veel podcasts. Dus zo geschieden. Welkom Esther.
Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
Ja, en andersom ook. Ja, jij even plat gezegd bent coach. En ik vind coach altijd een heel breed begrip. Maar wat ik begrepen heb, is dat je met name gespecialiseerd en je missie hebt op het gebied van burn-out. Maar je doet natuurlijk nog veel meer, dus misschien kun je daar iets over vertellen.
Ja, zeker burn-out, maar meer dan dat. Eigenlijk zijn wij heel actief, ook in het voorstadium. Dus wanneer de eerste signalen er zijn van stress, om welke goede reden dan ook, hè? Mm-hmm. Komen wij vaak al in beeld. En dat betekent dat mensen zeg maar vanuit eigen initiatief bij ons komen, dus als particulier. Maar we zien ook heel vaak dat een bedrijf ons inschakelt.
Goeie
met
zaak.
De vraag van, goh joh, kunnen jullie al vrij snel voor ons wat betekenen? Want we hebben een medewerker die neemt wat vaker vrij, omdat het thuis niet zo lekker loopt of omdat het met haarzelf niet zo lekker gaat. Kunnen jullie nu alvast voor ons wat betekenen? Deze medewerker heeft ze nog niet ziek gemeld, maar die wil wel heel graag eigenlijk voorkomen dat ze uitvalt. En wij willen dat ook. Dus heel vaak in dat preventieve stadium komen wij of zijn wij al in beeld.
Oh, dat is fantastisch.
En dat is ook tevens onze wens en ons doel op de lange termijn.
Ja.
En waarom? Omdat in de regel, wat het plaatje wat iedereen kent, dat als iemand zich eenmaal ziek meldt, dan komt de arbodienst heel vaak na 6 weken pas in beeld.
Ja.
En dan wordt er een inventarisatie gemaakt en is er een gesprek. En dan na 2 weken, dus in principe na 8 weken na de ziekmelding, is er een plan van aanpak in overleg met de leidinggevende. En vanaf dat moment wordt een soort reïntegratieplan besproken. En ondertussen zit iemand al die tijd al thuis.
Ja.
Dus vanaf het moment dat iemand zich ziek meldt, tot het moment dat de arbodienst in beeld komt, zit iemand al thuis ziek op de bank. En het contrast van werken naar thuis zitten, 100% thuis zitten, is over het algemeen killing. Niemand wordt blij van thuis zitten, ziek thuis zitten. Want weet je, je denkt van, goh, ik meld me ziek, want dat gaat niet meer langer, dat kan. Maar thuis zijn is waar je dan op dat moment ook weer niet beter van wordt.
Nee.
En als er dan pas na 6 weken een eerste gesprek is, ja, weet je, dan is het over het algemeen zo dat je nog iets verder gezakt bent in je, hoe je je voelt, hoe het met je gaat. Nou, dus wat wij heel vaak doen is in die 6 weken springen wij in, maar heel vaak ook al in het stadium ervoor. En het heeft inderdaad wel vaak te maken met overbelasting, maar iemand hoeft dan op dat moment nog helemaal niet burn-out te zijn.
Mm-hmm.
Dus we zijn vaak in dat stadium ervoor al in beeld.
Heel goed.
En dat is super fijn,
ja.
Omdat daar heel veel winst te behalen valt.
Ja. En ik hoor je ook zeggen, de voor de burn-out. Ik denk dat er ook in de volksmond best veel verwarring is. En dat er vaker gezegd wordt dat mensen burn-out zijn, terwijl ze dat niet zijn. Want burn-out is echt klaar, over. Je kan niks meer.
Precies.
En om inderdaad dat hele zenuwstelsel en dat lichaam weer een beetje kalm te krijgen, dat heeft tijd nodig. En als je dan vervolgens 6 weken op je handen zit, bij wijze van spreken. Ik denk dat het ook een doelgroep is die heel graag aan de slag wil. Actief iets wil doen. Want ik wil beter worden.
Mm-hmm.
Hoe frustrerend is het als je dan 6 weken niks doet? Dus dat vind ik wel goud dat daar nu in jullie geval eerder op ingespeeld wordt.
Ja.
Ik denk dat dat heel erg het herstel kan bespoedigen.
Ja.
En ik hoor je ook steeds wij zeggen. Kun je iets vertellen over de wij in het verhaal?
Ja, goed dat je dat eruit pikt. Ja, weet je, ik ben ooit alleen begonnen, 7 jaar geleden. In de vorm van groepen. Dus ik had een cursus, 5-weekse cursus in de buitenlucht. Dat is trouwens aardig misschien om even te benoemen. Ik werk vooral in de buitenlucht met mensen in de natuur, waar we bewegen zonder prestatiedruk. En toen ik voor mezelf begon, werkte ik in instantie met 5-weekse cursussen. Waarbij mensen dus zeg maar 5 weken lang, 1,5 uur per keer, in groepsverband bij mij kwamen. Of op het Hemmeland, of hier in Volendam, of in Edam, of in het Twiske, waar dan ook. Met elke week een ander thema. Een thema uit het leven gegrepen. Mm-hmm. Een thema kon zijn je altijd maar aanpassen aan je omgeving.
Oh ja, herkenbaar voor velen, denk ik. Ja.
Of het thema heel veel op je schouders nemen of dragen van een ander. Hè?
Ja.
Of het thema loslaten en vertrouwen op jezelf. Nou, al dat soort onwijs gave thema's kwamen in die 5-weekse cursus aan bod. Mm-hmm. En het mooie en kenmerkende van die 5-weekse cursus was dat iemand zeg maar kennis kon maken met mij als mens, maar ook kennis kon maken met mijn methode zonder dat ze hun verhaal hoefde te doen, hun eigen verhaal hoefde te doen. Dus het was heel safe, heel laagdrempelig. Nou, en vanuit die 5-weekse cursus kwam er toch ook vaak een vraag van, joh, ik wil dit eigenlijk voor mezelf.
Ja.
Heb jij ook zoiets wat je dan 1-op-1 doet?
Oh ja.
He, dus ik had 2 cursussen eigenlijk gedurende een periode steeds en dan weer 2 cursussen. Dus altijd 2 groepen van 10 mensen gemiddeld die dan bij mij zo'n cursus volgden. En van daaruit kwamen de 1-op-1 aanvragen. Corona, de periode corona hielp mij om geen groepen meer te doen. En ik zeg hielp mij, want mijn agenda stond zo vol met 1-op-1 coaching, dat de groepen, zeg maar, die 5-weekse cursussen, werd mij te veel.
Ja.
Dus corona hielp mij, zeg maar, in de goede richting, waardoor ik alleen nog maar 1-op-1 aan het werk was. Mm-hmm. Dat kon in die periode gewoon doorgaan. Want buiten werken, op een fietspad wandelen, of op een pad, of op het grasveld, betekende dat je gewoon genoeg afstand kon houden.
Ja.
Maar in die periode was mijn agenda continu gevuld met trajecten. Heel vaak in opdracht van bedrijven, voor hun medewerkers, of mensen die op eigen initiatief bij mij kwamen, of ondernemers die zoiets hadden van, joh, het gaat nog best wel oké met mij, maar ik voel het wel echt. Ik zit tot aan, weet je.
Het loopt aan.
Het loopt aan. Ja. En het wordt veel en ik wil kunnen sparren. Ik wil eigenlijk mijn zorgen kunnen delen zonder dat er over geoordeeld wordt.
Ja.
Lijkt me zo fijn. Dus ik had eigenlijk allerlei type verschillende vragen.
Mm-hmm.
Maar mensen vonden het heel fijn om die verbinding.
Ja.
We hadden het er straks al even over.
Ja.
Die verbinding, 1-op-1. Iemand van buitenaf die gewoon eigenlijk geen oordeel heeft, maar wel vooral luistert en de juiste vraag stelt.
Ja.
Zodat er dus echt
ander
stappen
perspectief. Ja, 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 ja.
Maar daar had ik het dus heel druk mee. En ik wilde eigenlijk mezelf wat meer vrij spelen in mijn agenda. Want ik dacht, mm-hmm, ja, zo druk. Ik liep ongeveer 90 kilometer per week. Alleen al vanwege mijn werk.
Oh, God.
En ik dacht, ja, weet je, dit vind ik wel heel mooi. Ik voel me vereerd. Maar ik wil eigenlijk ook kunnen groeien. Maar hoe doe ik dat vanuit zo'n drukke agenda?
Ja.
En toen heb ik een business coach in handen genomen. Die heeft toen samen met mij bedacht dat ik naast deze 1-op-1 coaching, die, nou ja, dat is altijd een pakket, dat duurt 12 tot 16 weken.
Mm-hmm.
Dat heeft een kop en een staart. Had ik ondertussen ook een ander programma ontwikkeld, speciaal voor ondernemers. En dat duurde een half jaar. Of dat duurt een half jaar. Maar dat betekende ook, de tijd die ik daarvoor miste, dat ik daar iets voor mocht bedenken. Dus samen met die business coach hebben we toen besloten van, als ik nou mensen om mij heen verzamel die werken en graag werken en leven zoals ik dat ook doe. Dus mensen waar ik, weet je, de no-like-trust fase mee doorlopen heb al. Dus die ken ik al vanuit opleidingen die ik heb gevolgd, die zij ook hebben gevolgd. Mensen die ik leuk vind, dus waar ik een klik mee heb. En mensen waar ik op vertrouw.
Ja.
En waarbij dat over en weer zo voelbaar is.
Ja.
Dus ik ben toen gestart met 2 mensen die, net als ik, werken in de buitenlucht.
Mm-hmm.
En die eigenlijk onwijs blij waren met mijn telefoontje van, goh, wil jij voor mij af en toe een opdracht doen? Dus daar heb ik op basis van freelance een samenwerking mee. Dus ze hebben een eigen praktijk. Dus zij lopen geen risico en ik loop geen risico. Maar we bundelen onze krachten.
Ja, fantastisch.
De een woont in Utrecht en de ander woont in Kogenezaan. En zij vingen voor mij opdrachten op, zodat ik mezelf meer kon vrijspelen.
Ja.
Nou, ondertussen was ik ook in gesprek met opdrachtgevers, potentiële opdrachtgevers. Of mensen die op eigen initiatief bij mij gekomen waren van, goh, wil je mij coachen? Die hadden heel vaak een werkgever.
Ja.
En die werkgever had vaak gezegd van, nou, zoek dan maar iemand die jou kan helpen. Dan kwamen ze bij mij terecht. En als dan zeg maar de 1-op-1 coaching weer opnieuw goed uitpakte, wat gelukkig eigenlijk altijd heel goed gaat. Aan het einde van zo'n traject probeer ik dan toch altijd wel even de link te leggen naar de werkgever. Van goh, nou, dit is wat wij dus nu hebben bereikt. Wat merk jij ervan op de werkvloer? En hoe zou het zijn als we dit vaker voor jouw mensen kunnen inzetten? Ja. Zodat we voorkomen dat iemand daadwerkelijk zich gaat ziek melden. Of als iemand zich eenmaal heeft ziek gemeld, dat dat niet langer duurt dan nodig. Zodat niet iemand uiteindelijk 10 maanden thuis komt te zitten. Want dat staat gemiddeld voor een burn-out.
Ja. Ja, en dat kost een hoop.
En dat kost heel veel, want in Nederland kost het gemiddeld per medewerker €300 per dag voor de werkgever.
Ja.
Dus als iemand 4 dagen werkt, kost dat voor de werkgever €1200 per week.
Ja.
Als iemand dus zich eenmaal heeft ziek gemeld.
Ja, met een groot bedrijf, dan heb je nog wel eens kans dat er niet 1 iemand op de bank zit.
Precies, er zijn meestal meerdere mensen die zich zeg maar hebben ziek gemeld.
Ja.
En daar kunnen hele goede redenen voor zijn. Hè?
Zeker.
Het is helemaal niet zo dat iemand voor zichzelf ziektewinst wil boeken. Dat doet niemand met plezier.
Nee.
Maar er kunnen hele goede redenen voor zijn of oorzaken die begrijpelijk zijn.
Ja.
Maar wat wij dus doen is... Sorry, ik ben wat lang van stof.
Niet erg.
Wij stappen dus in die fase waarin we dus, nou, in het begin dus zeg maar kunnen voorkomen dat iets heel lang gaat duren en heel veel geld gaat kosten.
Ja.
Dus wij zijn daarmee zorgen voor kostenreductie.
Ja.
En omdat ik dus met opdrachtgevers soms in gesprek ben die dan ook tegen mij zeggen van joh, weet je, hoe doe je dat dan? Want wij hebben wel 30 winkels in Nederland. Hoe doe jij dat? Of hoe ga je ermee om als er iemand bij ons in een winkel in Maastricht ziek is? Of in Groningen of in Almelo? Nou, en dat bracht mij op het idee van, goh, ik heb nu 2 mensen naast mij die opdrachten voor mij aanpakken. Maar hoe zou het zijn als ik die groep groter maak?
Ja.
Dus wij werken nu met z'n 20.
Wauw.
Verspreid door heel Nederland.
Supergoed.
En werken op dezelfde manier allemaal in de buitenlucht. Maar iedereen vanuit zijn eigen regio.
Ja, geweldig.
En dat is gewoon heel leuk.
Samenwerken aan dezelfde missie.
Samenwerken aan dezelfde missie.
Ja,
ik vind
mooi.
Het fantastisch om met hen allen in contact te zijn, zodat we... Weet je wel, volgens een bepaalde aanpak werken. Dat vind ik heel belangrijk.
Ja.
Zodat we toch elkaar allemaal snappen. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen kan werken op de manier zoals hij of zij op zijn best is. Dat iedereen vanuit passie en bevlogenheid zijn werk kan doen. Maar wel resultaatgericht.
Ja.
En daar heb ik dus zeg maar een aanpak voor beschreven. Een leidraad waar we ons allemaal aan houden.
Ja.
Zodat er toch bepaalde kaders zijn.
Ja. Mooi, mooi. Je noemde het net al meerdere keren dat je voornamelijk en de mensen waar je mee werkt in de buitenlucht werkt.
Ja.
En daar heb je vast heel goed over nagedacht. Waarom in de buitenlucht?
Nou, ik heb mezelf ooit ook begeleiding nodig gehad in de tijd van mijn scheiding. En ook in de tijd dat ik, toen ik nog getrouwd was, een periode dat wij uit elkaar gingen. In die periode heb ik het best wel heel lastig gehad. Zo van mezelf een beetje kwijt zijn en elke dag weer een nieuwe dag. Maar het ging ook al door, maar weer door. Hè? Je hebt ondertussen je werk, je hebt sociale leven. En toch voelt een beetje de grond onder je voet vandaan, zeg maar, in zo'n periode. Dus ik heb toen een periode een psychotherapeut gehad, waar ik gesprekken mee voerde, maar ook een psychologe. En ik vond het hartstikke vervelend om even... Ja, sorry dat ik dat zo even... Het vloept er nu een beetje uit. Maar met de beste bedoelingen begeleiden ze mij. Maar wat ik er onprettig aan vond, was dat het... ik voelde me meer patiënt dan dat ik wilde. En ik wilde me helemaal geen patiënt voelen.
Ja.
Ik wilde gewoon iemand naast me die af en toe mij even bij mijn lurven greep. En eigenlijk ook een soort gelijkwaardigheid. Dat is waar ik eigenlijk behoefte aan had.
Ja.
Iemand die mij begreep vooral. Die naar mij luisterde en het snapte.
Ja.
En dat er erkenning zou zijn. En van daaruit kijken van waar doet het nou eigenlijk echt zeer? En wat kunnen we daarmee? En vervolgens een toekomstgerichte aanpak van en dan nu? En wat dan?
Ja.
En wat kan ik dan zelf? En hoe dan verder? Dus toekomstgericht bezig zijn. Zodat dat weer perspectief zou bieden. En ik ben heel erg van het buiten zijn, sowieso al. Ik heb altijd veel gesport en op hoog niveau geschaatst. Vooral marathonschaatsen. En dus ook in Zweden, Finland en Oostenrijk, die buitenlandwedstrijden op natuurreis. En ik ben van het hardlopen. Nou, dat is wat je over het algemeen ook buiten doet.
Ja.
Dus kijk, dat is gewoon onderdeel van mij. Wat dus eigenlijk een hele grote waarde is van mij, die terugkomt in mijn werk.
Oh ja.
He, dus dat vind ik zelf belangrijk. En dat wat ik belangrijk vind, terug laten komen in de keuzes die ik maak. En de keuzes maken die passen bij dat wat ik belangrijk vind.
Ja.
Is wat daarmee heel erg kwartje op zijn plek liet vallen.
Ik denk dat dat ook wel heel inspirerend werkt voor de mensen die je spreekt. Dat je bepaalde keuzes ook vanuit jezelf maakt. En
ja,
uiteraard is bewegen voor de mensen die jij, ik wilde bijna zeggen behandeld, maar dat is natuurlijk niet, de mensen die jij coacht. Voor hun is dat ook goed.
Ja.
Dus zij worden er ook beter van. Maar dat de keuze eigenlijk ook een beetje vanuit voor jezelf is.
Ja.
Dat vind ik heel inspirerend.
Ja.
Goud.
Ja. Ja. Ja.
Want hoe ben je eigenlijk gekomen waar je nu bent? Want je zei net dat je, ik ben hem even kwijt, 7 jaar geleden voor jezelf bent begonnen.
Ja.
Wat heb je daarvoor gedaan? Hoe ben je in dit vak beland?
Ja, een hele goede vraag. Nou, ik werkte voorheen bij ABN AMRO. Heel lang bij ABN AMRO gewerkt. Allerlei mooie rollen vervuld. Vooral op relatiebeheer, dus daar komt eigenlijk ook de, ja, ik denk de kwaliteit die ik daar heb ontwikkeld is vooral relatiebeheer. En mm-hmm. dus goed kunnen verbinden. Dus dat was zeg maar onderdeel van mijn rol binnen de bank. Maar ja, bij de bank is het ook heel vaak een reorganisatie. Of bij een grote organisatie is met regelmaat een reorganisatie. En daar liep ik op een bepaald moment ook tegenaan. Dus van de 24 mensen mochten er bij ons 12 weg. Daar was ik er één van. Vond ik een hele lastige.
Ja.
Om te slikken. Want dan denk je van, goh, hè, ik gaf me altijd ontzettend voor mijn werk. En ik voelde dat ik daar altijd heel erg trouw aan was. En het voelde daarna alsof de werkgever helemaal niet trouw was aan mij. Dus dat, dus dat een stuk rechtvaardigheid werd wat geraakt werd in mij.
Ja.
Waar niet aan werd voldaan, om het zo maar te zeggen. Systemisch gezegd.
Ja.
In diezelfde periode was ik ook net hertrouwd. Dus ik had te leren dealen met een samengesteld gezin. Ik vond het een hele lastige en een uitdaging, omdat ik in eerste instantie dacht, leuk, libellengezin, eindelijk heel veel kinderen aan tafel. Nou, een samengesteld gezin was helemaal niet zo'n feestje. Dat kan gelukkig heel vaak bij mensen goed gaan, dus dat is hartstikke fijn. Maar bij ons was dat niet een vanzelfsprekendheid.
Nee.
Dus dat vond ik best een hele moeilijke om door te slikken. In combinatie met die reorganisatie, dus dat samengesteld gezin, om daar mijn weg in te vinden. En die reorganisatie bracht met zich mee dat ik voor de keuze werd gesteld. Wat ga je voor de rest doen met je werk?
Ja.
En werk was voor mij gewoon onwijs belangrijk. Want het maakte dat ik een soort onafhankelijkheid voelde.
Mm-hmm.
Maar die was er ineens niet.
Ja.
He, dus ik heb toen gekozen niet voor een vertrekpremie, maar voor een jaar redeployment, zoals dat heet. Dus dat betekent dat je een jaar lang mag nadenken over wat je wil gaan doen. Verschillende trainingen kunt volgen om dat te ontdekken. En ondertussen doorbetaald te worden.
Oh, dat is fijn.
Dat was een hele luxe positie vanuit het sociaal plan wat toen van kracht was. Een hele mooie kans. Maar dus geen vertrekpremie. Wel een resterend stuk, maar niet de vertrekpremie wat je wel eens vaker over hoort.
Mm-hmm.
Nee, dus ik koos vooral voor tijd kopen.
Ja.
Zodat ik dus daar de ruimte voor mezelf creëerde om, nou ja, daar de tijd voor te nemen en na te denken over wat ik daadwerkelijk wilde. Nou, in die periode dus dat samengesteld gezin en dus thuis kunnen nadenken en trainingen volgen, was ik op een wintersport waar ik mijn kruisbanden scheurde van mijn knie.
Oh.
En dat betekende dus dat ik 9 maanden lang 3 keer per week bij een sportfysiotherapeut was om te revalideren. Want het was nogal ongelukkig in mijn knie hoe dat zich zeg maar had. Nou ja, het was nogal een heel ding om dat weer helemaal goed.
Kruisbanden scheuren is een heel ding, dat duurt lang.
Ja, het was best wel, het was finaal doorgescheurd. Hè? Yes. Dus het was best een ding. En zoals ik al eerder zei, het was voor mij heel belangrijk altijd om buiten te kunnen bewegen. En dat kon toen ook niet. Dus er waren 3 dingen die niet goed gingen. Het samengesteld gezin, zeg maar, een vorm in vinden. Mijn werk, wat dus, zeg maar, er niet meer was vanwege de reorganisatie. En niet meer kunnen bewegen zoals ik gewend was.
Intens.
Dus toen ging ik bij mezelf te raden van, jeetje, wat doen nou andere mensen als ze uit evenwicht zijn? Kijk, ik heb best een sterke persoonlijkheid. Ik ben vanuit het sporten en die topsportmindset heb ik een vrij sterke, krachtige mentaliteit van niet zeuren, maar doorgaan. En, mm-hmm. ja, weet je, huppakee.
Dat. Klagen maar dragen.
Nou ja, maar ook gewoon soms gewoon doen.
Ja.
Weet je wel, niet te veel in blijven hangen. Soms ook weer een punt kunnen zetten en weer verder gaan.
Ja.
Maar toen liep ik echt even vast. En ik dacht van, wat doen anderen wanneer ze dan op zo'n punt staan?
Ja.
Want ik voelde me nog steeds geen patiënt.
Mm-hmm.
Hè? En ik dacht van ja, de een die trekt aan de bel bij zijn leidinggevende. Van joh, het gaat even niet. Wat kan ik? Nou, ik had op dat moment geen leidinggevende. Dus ik had zoiets van, nou, ik kan me voorstellen dat iemand dan naar de huisarts gaat. Van joh, het gaat niet, maar ik wil ook niet aan de tabletjes of weet ik het wat.
Ja.
Nou, en als je dan geluk hebt, zo'n huisarts biedt een luisterend oor, wat dan heel fijn is. En die verwijst je naar een praktijk ondersteunen, wat heel fijn kan zijn.
Ja.
En als je geluk hebt, zegt die, ga eens wat vaker naar buiten jij. Want ook voor jou is het goed, voor elk mens, maar ook voor jou.
Ja.
En toen viel er dus bij mij een kwartje vanwege dat inzicht. Ik denk, hey, hoe gaaf zou het zijn als ik door iemand begeleid zou worden die mij mee naar buiten neemt? Want dat is waar ik graag wil zijn.
Oh ja.
Ik wil naar buiten en ik wil gewoon af en toe een goed gesprek kunnen hebben. En ik zou dus heel graag op die manier aan mezelf willen werken. In plaats van binnen vier muren aan een bureau met een doos tissues, op een warme stoel van iemand anders, waar een klein klokje staat.
Ja.
En continu iemand aan moeten kijken en te gaan praten over mij. Ik wil dat niet. Dat mm-hmm. voelt aangeforceerd.
Mm-hmm.
Bij heel veel mensen kan het passen, maar bij mij dacht ik, nee, ik wil dat het eigenlijk meer gelijkwaardig is.
Ja.
Ik wil het kunnen vertalen naar de praktijk. Ik wil dat het praktisch is. Ik wil dat ik het gelijk vanaf day one kan inzetten. Ik wil dat het matcht. Ik wil dat het allemaal klopt. En dat is in mijn optiek, dat is wat ik toen dacht, is dat vooral buiten zijn. Daar waar het regent, daar waar het waait, waar de zon schijnt. Aan de waterkant, waar de eenden ertussen op je afkomen zwemmen. Whatever. Mooi. Ik dacht, hoe gaaf is het als ik dat... Hoe zou het zijn als ik daar mijn werk trouwens van ging maken? Nou, en door alleen al die gedachten en dat ruimte te geven en te gaan opschrijven uit mijn hoofd op papier, merkte ik dat er een soort plan ontstond waar ik energie van kreeg.
Heerlijk.
En ik kreeg dus langzamerhand de intrinsieke motivatie om ook de regie en de grip weer te voelen op dat waar ik naartoe wilde. Nou, en ik heb wat mensen in mijn omgeving die daar mij heel goed in konden reflecteren. En zo werd ik aangemoedigd om dit te gaan doen. Zelfs de huisarts, die moedigde me aan om daar mijn werk van te gaan maken. En ja, in die tijd ben ik dus gewoon, omdat ik de tijd had vanwege die redeployment-periode, opleidingen gaan volgen die eigenlijk, en dat klinkt misschien een beetje gek, maar tijdens die opleidingen over coachen merkte ik van, oh jeetje, eigenlijk weet ik al heel veel.
Ja, wat fijn.
Eigenlijk weet ik al best veel en dat klinkt toch een beetje uit de hoogte, maar dat is helemaal niet mijn bedoeling.
Nee, maar je had natuurlijk al een bak ervaring vanuit je baan.
Ja, vanuit mijn werk, hè, dus heel veel relatiebeheer, maar ook vanuit het schaatsen, het afzien. Gewoon toch op je gezicht gaan tijdens wedstrijden en jezelf weer oppakken en samenwerken. Hè, hoe doe je dat? Maar ook vanuit mijn persoonlijke ervaringen, vanuit thuis, vanuit mijn huwelijk, vanuit mijn scheiding, vanuit het overlijden van mijn ex, vanuit een kind en een kinderwens die uiteindelijk niet vervuld werd om meer kinderen te mogen krijgen. Het samengesteld gezin wat niet vanzelf ging, de reorganisatie. Dus dat alles tezamen, plus best wel heel wat mensen op jonge leeftijd om me heen verloren al. Mm-hmm. Weet je, dat tezamen maakte dat ik eigenlijk al meer levenservaring bleek te hebben dan toch de gemiddelde persoon om mij heen. Dus dat samen met die opleidingen zorgde ervoor dat ik steeds meer gecertificeerd raakte, wat toch ook nodig was. En vooral vanuit intrinsieke motivatie ging bedenken wat nodig zou kunnen zijn voor het publiek.
Ja.
Waar heeft het publiek om mij heen nu behoefte aan?
Mooi.
En dat bleek dus op een laagdrempelige manier kennis maken met een methode die heel praktisch is, zonder een verhaal te hoeven doen. Dus zo ben ik begonnen met die groepen.
Dus echt vanuit je eigen ervaring en behoeftes.
Ja, heel dichtbij.
Heb je zo je baan, het is eigenlijk gewoon een droombaan, heb je zo gerealiseerd.
Ja, dat is ik werk helemaal zoals ik intrinsiek voel dat ik gemotiveerd kan zijn.
Ja, geweldig.
Ja.
Wat heb je nu eigenlijk nog nodig? Als ik het zo hoor, dan denk ik, god, die heeft het dus echt helemaal voor elkaar. Een droombaan, weet precies wat ze wil. Het lukt je ook om je volledig je onderneming zo aan te passen aan dat wat bij je past. En ook mee evolueert, zeg maar. Wat heb je nog nodig?
Ja, ik merk dat wij dus nodig hebben om bedrijven te laten inzien dat als er een ziekmelding komt, nou, hè, bij een HR-afdeling of een leidinggevende komt een ziekmelding, of in ieder geval de signalen van, joh, het gaat niet zo lekker. Daar wil ik trouwens straks nog even iets over zeggen van wat betekent dat nou eigenlijk? Mm-hmm. Maar dat is dus meer over inhoudelijk vakkennis, denk mm-hmm. ik. En wat voor iedereen dan herkenbaar zou kunnen zijn.
Ja.
Dus ik denk dat dat misschien nog wel interessant is om te melden. Wat wij nodig hebben is eigenlijk het inzicht van HR-afdelingen en bedrijven en leidinggevende, dat als iemand zeg maar de signalen afgeeft van, goh, het gaat niet zo goed met mij, dat dat uiteindelijk besproken wordt en nog even zo gelaten wordt van, goh, we weten het en we kijken het nog even aan, neem even een dagje vrij, dat uiteindelijk zo'n ziekmelding komt en dat dan na 6 weken over het algemeen de arbodienst pas in beeld komt.
Ja.
En dat die eerste 6 weken dan zeg maar iemand thuis zit, eigenlijk het nog minder goed gaat.
Ja.
Dat is in de regel heel vaak het geval. Nou, en wat wij nodig hebben is dat HR-afdelingen, bedrijven, leidinggevende, directeuren inzien dat dat eigenlijk heel erg zonde is om dat op zijn beloop te gaan,
ja,
te laten gaan. Dus dat dat proces zeg maar wordt gelaten en vervolgens aan de arbodienst en dan ja, dat hele proces zeg maar op die manier te volgen. Dat kost bakken met geld. Wat ik straks al zei, dat kost zomaar 70.000 gemiddeld in Nederland per medewerker die ziek is op jaarbasis.
Wat een geld.
Dus als jij meerdere medewerkers hebt die ziek zijn, dan is dat heel vaak een kostenpost.
Ja.
En dat zijn weliswaar indirecte kosten, waardoor dat niet direct voelbaar is, maar op de werkvloer vaak wel voelbaar is. Omdat goede mensen die dan nog werkzaam zijn, daar komt de druk meer bij te liggen.
Ja, dat is vaak een domino-effect.
Ja, en dat zijn mensen waar je juist zuinig op bent en die je binnenboord wil houden.
Ja.
Nou, dus wat wij eigenlijk nodig hebben is dat directeuren, HR-groepen, medewerkers eens inzien dat er in die fase, die eerste fase van die signalen, of vanaf het moment dat iemand zich dreigt ziek te melden of net zich ziek gemeld heeft, dat wij dus in die fase heel veel kunnen betekenen.
Ja, dus eerder actie kunnen nemen.
Ja.
En dat ten voordele van iedereen eigenlijk.
Ja, van alles en iedereen.
Ja.
Ten eerste van de balans. Hè? Dus onderaan de streep zal dat echt zorgen voor een kostenreductie.
Ja.
Natuurlijk zijn wij ook niet, doen wij dit ook niet voor niks. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is er enorme sprake van kostenreductie wanneer je ons inzet.
Ja.
Omdat die periode van ziek zijn veel minder lang hoeft te duren dan dus nodig. Maar ten tweede is het zo dat er op de werkvloer veel meer winst te behalen valt als je ons inzet op gebied van groepscohesie.
Ja.
Dus dat is gewoon heel prettig. En daarnaast de medewerker voorop.
Sowieso.
Dus het vertrouwen in zichzelf blijft daarmee gehandhaafd of is heel snel weer teruggewonnen wanneer je ons in een vroeg stadium inzet.
En ook in de werkgever.
Ja. Dus win, win, win. Nou, dus waar wij op zoek zijn, we zijn op zoek naar bedrijven die ons heel graag willen inzetten in die eerste fase. En dat doen wij dus door groepstrainingen.
Mm-hmm.
Dus wij hebben bepaalde groepstrainingen, workshops, 10 verschillende, die ervoor zorgen dat, dat teams met elkaar weer een keer een training volgen van hooguit 2 uur bewijzen van. En in die 2 uur zullen er ook bepaalde signalen worden opgevangen, ook door ons.
Mm-hmm.
Waardoor we eigenlijk die signalen in die fase ook al opvangen die er anders onder water blijven.
Ja.
En door die signalen op te vangen kunnen we dan op dat moment ook al 1-op-1 met zo'n medewerker aan de slag. En dan is die arbodienst uiteindelijk helemaal niet nodig.
Ja,
of alleen perfect. Maar een stukje.
Ja.
Het is een hele grote win-win.
Ja, wat kunnen mensen zelf doen al in het voortraject? Zijn er al bepaalde signalen waar ze zelf op kunnen letten? Dat ze weten, oké, dit gaat fout of ik moet actie ondernemen. Kun je de luisteraar een gouden tip geven?
Ja, het is altijd echt een kunst hoor om het in het kort te beschrijven.
Ja,
want er zijn echt, weet je, zodra je merkt, ik ben continu achter mezelf aan het aanrennen. Ik merk dat ik overal gewoon maar ja op zeg om er maar van af te zijn. Maar het achtervolgt me continu. Ik merk dat ik vroeger wakker ben dan dat ik zou hoeven zijn. Ik merk dat ik continu aansta. Ik merk dat ik te vaak aansta. Ik merk dat ik prikkelbaar raak. Ik merk dat ik toch me lastig kan concentreren. Ik merk dat ik veel of snel hoofdpijn heb. Ik merk dat ik weinig kan hebben van een ander. En ik merk dat ik gewoon niet zoveel zin meer in heb. Dat zijn allemaal signalen, symptomen.
Ja.
Die, als je die ook negeert, het lijf gaat uiteindelijk met jou communiceren.
Ja.
Dus dan komt die hoofdpijn, die fysieke signalen. De ander die krijgt sneller last van zijn rug. Dat.
Ja.
Nou, en de oorzaak zit hem heel vaak in losse eindjes in het hoofd. Dus het is niet eens altijd zozeer de werkdruk op de werkvloer. Mm-hmm. Het zijn de losse eindjes in het hoofd die ervoor zorgen dat je die grip kwijtraakt op je dag, op je tijd, op jezelf, op het leven.
Kun je daar een voorbeeld van geven, een los eindje? Als praktisch, nou, praktisch voorbeeld?
Ja, nou weet je, twee oorzaken. Eén oorzaak is living a lie. Dus bezig zijn met de dingen die niet helemaal bij jou passen. Mm-hmm. En daar maar mee doorgaan.
Mm-hmm.
Dus niet helemaal altijd op de juiste werkplek zitten of niet helemaal werken zoals jij dat zou willen.
Ja.
En daar maar mee doorgaan. Dat noemen we living a lie.
Ja.
Dat zorgt ervoor dat je uiteindelijk dingen doet die niet bij jou passen. Dus dat wat jij belangrijk vindt, sluit dan eigenlijk niet aan op dat wat je aan het doen bent. Mm. Dag in dag uit.
Ja.
En daarmee mee doorgaan zorgt voor losse eindjes in het hoofd.
Ja, ik snap het.
Tweede oorzaak is geven, geven, geven. Mm. Heel veel geven aan alles en iedereen om je heen. Zoveel geven aan de ander en alles en iedereen om je heen, dat er niet zo heel veel overblijft voor jezelf.
Waardoor, the people pleasers.
Waardoor je jezelf eigenlijk leeg geeft.
Ja.
En daarmee mee doorgaan, dag in dag uit.
Ja.
Dat zorgt ervoor ook allerlei losse eindjes in het hoofd. En je bent gewoon de grip kwijt.
Ja.
Nou, en dat zorgt ervoor weer dat mensen uiteindelijk niet meer kunnen functioneren en niet meer productief zijn.
Nou, dan willen we natuurlijk gewoon dat ze voor dat moment actie ondernemen en aan de bel trekken.
Ja.
Nou, ik vind dat een mooi om bij af te sluiten. Ik hoop dat de luisteraar de boodschap als het nodig is in de oren knoopt. En ik vond het een onwijs interessant en leuk gesprek. Ik vind je werkwijze uniek. En ik vind dat ook echt fantastisch. Weet je, ook zo in de buitenlucht en super inspirerend hoe je dat past op wat bij jou het beste past. Want wanneer je zelf je emmertje vol zit, kun je ook het meeste geven. Dus dat vind ik geweldig. Dank je wel.
Heel graag gedaan. Dank je wel voor het luisteren naar deze podcast. Als je vragen hebt of wanneer je ons als coach wilt opnemen in de providerboog van jullie bedrijf, stuur dan een mail naar info@bewegingopelkniveau.nl. Wil je met mij persoonlijk werken? Kijk dan even op bewegingexcellent.nl. Of zoek me even op LinkedIn of Instagram. En tot slot, onlangs is mijn nieuwe e-book over loskomen van je telefoon verschenen. Mocht je deze willen ontvangen, dan kun je hem gratis downloaden via bewegingopelkniveau.nl/e-book. En natuurlijk staat de info ook beschreven onder deze podcastaflevering. Mooie dag!